Goedemorgen. Goed om weer bij jullie te zijn. Een paar weken geleden was ik hier ook, dus het is nu een korte tussenperiode. En een paar weken geleden heb ik gesproken met jullie, bij jullie over... moet ik even terughalen, even spieken. Ik kom er zo meteen op. Sleeftijd, hè? Ik kom er zo meteen op, want ik had het ergens opgeschreven. Oh ja, je bent geliefd door God. Dat was het vorige week. Een paar weken terug, ja. En ik zou daar vanmorgen een vervolg aan geven. En als ik weer bij jullie ben, ik weet niet wanneer het is, dan ga ik nog weer hier een vervolg aan geven. Zodat het eigenlijk een groter plaatje is over, met betrekking tot de liefde van God. En hoe dat in onze levens kan werken. Nou, ik ben blij er weer hier te zijn, in ieder geval. Ik wil beginnen met het volgende te zeggen. Weten jullie nog, als je terugdenkt in je geestelijk leven, in heel je leven, maar vooral naar je geestelijk leven kijkt, weten jullie nog wanneer je hart openbloeide voor God? Ooit is dat ergens begonnen. Misschien in je jeugdjaren, tiener, jongere jaren of jongvolwassen of later, dat kan ook. Maar ergens is er ooit een periode geweest dat je hart ging openbloeien voor God. En misschien was het niet eens een periode, misschien was het een dag dat het ooit begon. Op een bijzondere dag. En weet je dan ook nog, als je daaraan terugdenkt, hoe blij en hoe dankbaar je destijds was toen de liefde van God echt je leven helemaal binnenkwam en je hart vervulde. Toen je ervoer dat je zonden waren vergeven en dat God jou had aangenomen als zijn kind. Weet je nog hoe blij en dankbaar je toen was? Nou, die ervaring van wat je toen meemaakte, het begin van het christendom, van het thuiskomen in het koninkrijk van God, die ervaring, dat was een gevolg waar ik de vorige keer over heb gesproken, het thema, je bent geliefd door God. Die ervaring dat je begon met God, toen jij een kind van God werd, heb je dat in je bestaan ervaren, die liefde van God. En weet je ook nog hoe heerlijk je het daardoor vond om te bidden en om in de Bijbel te lezen? Ik zal daar vanmorgen nog wat meer over vertellen. Maar ik wil eigenlijk nu meteen maar een hele directe en persoonlijke vraag stellen. Hoe is het nu met jouw geestelijk leven gesteld? Hoe is het nu met jouw geestelijk leven gesteld? Ben je nog steeds gepassioneerd over God? Of is het door de jaren heen minder geworden? Dat kan hoor. Het kan zelfs nog erger. Je kunt je liefde voor God helemaal kwijtraken. En als dat gebeurt, dan ben je niet de eerste. En je zult ook de laatste niet zijn. Maar een tragedie is het wel. Vanmorgen spreek ik over dit gegeven. Het thema is, de liefde van God kun je kwijtraken. Je kunt het ontvangen, je kunt beginnen met God, maar je kunt de liefde van God in je bestaan ook kwijtraken. En de volgende keer, wanneer het ook mogen zijn, zal ik het met jullie hebben over het hervinden van de liefde van God. Als je de liefde van God door wat voor omstandigheden ook kwijtraakt, het hoeft niet het einde te zijn van je binding met God. Er kan altijd weer een nieuw begin gemaakt worden. En daar zal ik dan in de vervolgpreek op ingaan. Vanmorgen ga ik wat minder prekerig doen. Wat ik ga zeggen is een getuigenis. Een getuigenis over van mijn geestelijke reis. Te beginnen bij mijn zoektocht voor God. Mijn zoektocht naar God. En het vinden van God. Mijn passie voor Jezus die daardoor ontstond. En over een moeilijke tijd die uiteindelijk ook kwam in mijn leven, waarin ik dacht dat ik de liefde van God helemaal kwijt was. En ik doe dat, ik geef jullie dat getuigenis, om je zo een praktijkvoorbeeld te geven van het thema waar ik het vanmorgen over wil hebben. Het is geen gemakkelijk thema natuurlijk, maar de Bijbel spreekt erover en het gebeurt. Dus het is ook goed om dat eens een keer onder het licht te plaatsen in een verkondiging. En daar kan ik dan heel theoretisch over doen, maar daar kom ik denk ik niet veel meer verder. En daarom geef ik jullie een praktijkvoorbeeld van dat thema, hoe het in mijn leven allemaal is gegaan. En aan het eind van de overdenking vanmorgen zal ik nog iets zeggen over de inhoud van de tekst. We gaan lezen, Openbaringen 2. Belangrijke woorden die illustratief zijn voor wat ik jullie tot nu toe al heb verteld. Openbaringen 2, vers 1 tot en met 5. Daar is Jezus aan het woord. Johannes, de apostel Johannes, krijgt een visioen. En in dat visioen openbaart Jezus zich aan hem. En dan geeft hij hem een aantal boodschappen door, gericht aan 7 gemeentes, maar die bedoeld zijn voor de kerk door de eeuwen heen tot en met vandaag. Dus voor alle gelovigen die er toen waren en die er nu zijn en nog gaan komen. En dit is de boodschap voor Efeze. Schrijf dit aan de engel van de gemeente te Efeze. Hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden kandelaren loopt, zegt, en dat is Jezus, zegt: ik ken uw werken, uw inspanning en uw standvastigheid. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt velen. Degenen die zich voor apostelen uitgaven en het niet waren, hebt u aan een onderzoek onderworpen en ze bleken leugenaars te zijn. U bent standvastig en voor de druk die u hebt en voor de druk die u vanwege mijn naam hebt ondergaan, bent u niet bezweken. Tot zover een prachtige getuigenis van Jezus over de gelovigen in Efeze. Toch is er iets in uw nadeel, zegt de Heer. U hebt mij niet meer zo lief als eerst. Bedenk toch wat u bent kwijtgeraakt. Bedenk van hoe hoog u bent gevallen. Begin een nieuw leven en doe als vroeger. En die laatste zin, daar ga ik dan in de volgende verkondiging op in. Ik wil nog 2 versen lezen uit Romeinen, hoofdstuk 8. En daar hebben we ook al van gezongen. Maar dat gaan we nu even nog ook lezen. Geweldige belofte van de Heer. Romeinen 8, vers 38 en 39. En daar heeft Paulus het over allerlei verdrukkingen en dingen die ons kan overkomen. Maar dat alles komen we zegevierend te boven, zegt hij, dankzij hem die ons lief heeft. Ik ben er zeker van dat niets ons van God kan scheiden. Dood of leven, engelen of geestelijke krachten, heden of toekomst, machten boven of beneden ons, niets in de hele schepping kan ons scheiden van God die ons lief heeft in Christus Jezus onze Heer. En dat is een geweldige belofte, waardoor als je in problemen komt in je leven, als je geestelijk je band met God aan het verliezen bent, als je het idee hebt dat je het helemaal kwijt bent, dan is die belofte er dat je het ooit weer terug kan krijgen. Want God laat je niet los, ook niet in de beproeving. Ik ga beginnen met mijn getuigenis. Ik ben stevig gereformeerd opgevoed. Niet streng, maar stevig. En daarmee bedoel ik, elke zondag gingen wij naar de kerk. We sloegen nooit een zondag over. Wat voor weer het ook was. En we gingen altijd, ik woonde in Den Helder, en we gingen altijd van de ene kant van Den Helder naar de andere kant, lopend. Wat voor weer het ook was. Verder mocht ik niet veel doen op de dag des Heren, op de zondag. En iets kopen op zondag, dat was al helemaal uit de boze. Zelfs geen ijsje tijdens een hittegolf. Zo was het. Thuis werd dagelijks na de maaltijd uit de Bijbel gelezen of uit een dagboek. Kortom, het was een stevige gereformeerde opvoeding, waar ik overigens voornamelijk positieve herinneringen aan bewaar. Wat wel negatief destijds op mij inwerkte, was dat ik zondags zo weinig mocht, want dan verveel je je rot als kind. En dat die kerkdiensten zo lang duurden. We gingen altijd 's middags naar de kerk om 5 uur. Ja, in de praktijk was dat niet zo, want in de gereformeerde kerk was de traditie van het spreken de middagdienst, die duurde een minuut of 50. Maar in mijn beleving als kind was dat heel, heel lang. En ik ervoer dat ook destijds dat ze zo onvoorstelbaar saai waren. Ik zat me altijd rot te vervelen naast mijn ouders. Dat sprak me dus totaal niet aan. Dat was in mijn beleving allemaal zo. Nou, mijn vader, die kende natuurlijk zijn ongeduldig zoontje wel. En die probeerde mij altijd een beetje in het gereel te houden in die dienst door mij peperen muntjes te voeren. Hè? Kerkbrood noemden ze dat vroeger. En elke zondag torste hij in zijn linkerzak van zijn couvert een aantal peperen muntjes mee. Dat was een klein voorraadje hoor, kan ik zeggen. Want ik had wel wat nodig om stil te blijven. Ik zat natuurlijk altijd links naast hem, grote lange houten banken. En zodra dan de preek begon, dan werd die voorraad pepermunt aangesproken. Dat was mijn vaders truc om mij stil te houden. En het werkte ook. Maar ja, kwam de voorraad, dan zat hij te zoeken. En dan kwam de voorraad van de aantal pepermuntjes in zicht. Het einde ervan in zicht. Dan dacht hij, oh, kijkt hij op zijn klokje. En dan luistert hij zo naar die preek. En dan schatte hij in, nou, dat duurt nog veel te lang. Straks heb ik niks meer. En dan is hij niet te houden, dat joch. Dus wat deed hij dan? Dan ging hij ze breken. Nou, mijn vader was misschien een bankwerker bij de marine. En die had handen als kolenschoppen. Heel sterk. En dan tussen duim en wijsvinger, moet je eens proberen, dat doe je niet zomaar hoor. Maar tussen duim en wijsvinger pakte hij dan zo'n pepermuntje en dan hoor je krak in die kerk. En dat galmde soms gewoon in zo'n kathedraal. Dus dat vond ik natuurlijk helemaal prachtig. Ja, zo ging dat. En zo werd Gerrit Casparus Langenkel, dat is mijn geboortenaam, in de christelijke leer en in de bijbehorende gewoonte ingewijd. Maar het mocht niet baten. Op mijn 15e levensjaar besloot ik om niet meer naar de kerk te gaan. Ik was behoorlijk rebels. Wat ben ik wat dat betreft toch veranderd, hè? Ik ben toch een aardige, lieve, jongige man geworden. Maar goed, ik was behoorlijk rebels. En ik besloot om die kerk te verlaten, omdat ik dacht dat er in het wereldse leven het allemaal veel leuker was. En ik ging dus allemaal leuke, ondeugende en vooral ook zondige dingen doen. De kerk riep alleen maar tegenzin op en buiten lachte het geluk toe, dacht ik. 3 jaar lang ging ik als tiener, als beginnende jonge man eigenlijk, 3 jaar lang ging mijn ontdekkingsreis langs kroegen en ander werelds vermaak. En God zakte steeds verder weg in mijn leven. Mijn vader en moeder maakten zich daar bezorgd over en die baden trouw voor mij. Mijn broer Dick, die is altijd wat vromer geweest als ik in zijn jeugd, die is ook wat ouder, die ging in die tijd naar de Bijbelschool, Heverlee Bijbelschool in België. En die gaf mij, om in de hoop mij een beetje op het christelijk pad terug te brengen, een bijbeltje, een marinebijbel. Een blauw bijbeltje, een heel goedkoop dingetje, want dat deelden ze dan uit aan de marine mensen die op uitvaart gingen. Op een missie ging. Nou, ik moest daar maar eens in lezen, zei hij. Maar goed, ik deed er niks mee met die Bijbel. Ik heb er geen letter in gelezen in die tijd. En ik legde hem in de kast, uit het zicht uiteraard. Later, tijdens mijn geestelijke ontdekkingsreis, ging ik steeds meer vragen stellen over God. Waarom wil ik niets meer van het christelijk geloof weten? En waarom spreekt het mij totaal niet aan, terwijl mijn ouders en mijn broer er zo vol van waren? Vragen. En als God bestaat, hoe kan ik dan God leren kennen? En hoe weet ik dat zeker dat God bestaat? Kortom, mijn zoektocht naar God was ingezet. En er was een periode dat ik daar, mijn 18e, wat ik daar heel intensief mee bezig was. En op een dag, begin januari 1967, ik was aan het werk bij een paar voor mij vreemde mensen in de nieuwbouwwijk Schoten van Den Helden. En daar dronken we op een gegeven moment koffie. En die mensen die daar woonden, die vertelden dat er afgelopen zondag een jonge man van 18 jaar uit hun straat bij hun in huis was geweest. En die jonge man had heel enthousiast over God zitten vertellen. Het leek wel een evangelist, zeiden ze. Nou, er werd vooral gelachen over wat die jongen had verteld. Maar ik, die op dat moment met al mijn vragen zat, ik stelde vanuit mijn zoektocht er een serieuze vraag over. En daardoor besloten die vreemde mensen die jongen nog eens te vragen. En dan mocht ik ook komen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Zo is het dus gebeurd. Die jongen vertelde over God. Hij bracht eigenlijk heel eenvoudig de kern van het evangelie. Hij zei, mensen zijn zondaren. En wat Jezus Christus gedaan heeft voor mensen aan het kruis. Daar sprak hij over. En ik stelde hem de ene vraag naar de andere. En ik dronk zijn antwoorden in. En het wonderlijke was dat in die kamer meerdere mensen er zaten. Voor mij vreemde mensen. En het was alsof ik eigenlijk alleen maar met die jongen zat te praten. En ik vergat al die mensen om me heen. Die jongen legde mij vervolgens uit wat het is om tot bekering te komen. En dat Jezus ons daartoe oproept. En als je tot bekering komt, dat je dan vergeving kan krijgen van je zonde. En dat je daardoor als mens vrede krijgt met God. Hij zei letterlijk, Gerard, zoeken kan vinden worden. Ook voor jou. En je vragen krijgen dan antwoorden. En de onrust in je hart wordt dan rust. En de tegenzin voor het geloof zal passie worden. Voor mij ging een nieuwe wereld open. Er kwam in mij maar één verlangen en dat was, ik wil ook hebben wat die jonge man heeft. Ik wil meemaken waar hij over spreekt. En in januari 1967 ben ik daar in dat vreemde huis, te midden van vreemde mensen, tot bekering gekomen. Toen ik mijn zonde had beleden en Jezus had aangenomen als mijn Heer en Heiland, stond ik op als een ander mens. En ik kan en zal dat moment nooit vergeten. Alsof ik jarenlang een onzichtbare last ergens had meegetorst, die op dat moment door God zelf van mij werd afgenomen. En dat is in feite ook zo. De Bijbel maakt ons duidelijk dat als mensen nog niet het offer van Jezus voor hun zonde hebben aanvaard, dat zij hun niet vergeven en dus niet weggenomen zonder last met zich meedragen. En daarin en helder, januari 1967, nam God die last bij mij weg. En wat gaf dat een lucht? Wat was dat een verademing? En wat gaf dat een licht? Wat gaf dat een ander zicht op de dingen? Wat gaf dat een vreugde in mijn hart, een verandering in heel mijn wezen? En wat bracht dat een passie in mij teweeg? Ik was gered, voor eeuwig. God had mij aangenomen als zijn kind en hij had mij dat laten weten op dat moment, daar. Woorden schieten tekort, dat kan ik jullie wel vertellen, woorden schieten tekort om dit geestelijke wonder, wat dit met je doet, om dit te verduidelijken. Dit moet je vooral ervaren. Nou kun je dit alles misschien toeval noemen. Of inbeelding. Maar is dat waar? Is dat een juiste uitleg? Nee, dat is het niet. Ik was daar in Den Helder voor het eerst bij die mensen in die wijk te schoten. Voor het eerst. Op het sterkste moment van mijn zoeken. En precies in die dagen kwam daar een leeftijdsgenoot met zijn getuigenis over Jezus. Dat was geen toeval. Al die dingen kwamen daar samen. En God had mij daar gebracht in dat huis. En God had die andere jonge man daar gebracht in dat huis. En zijn getuigenis en mijn zoeken kwamen bij elkaar. Dat ontmoeten elkaar. Op de minuut af was dat het goede moment. En dat, broeders en zusters, is leiding van God. God die met een voor mensen onmogelijke precisie zowel de zoeker als de boodschapper bij elkaar had gebracht. En hier werd het schriftwoord vervuld, wie zoekt zal vinden. En zo kwam Gods liefde in die tijd tot mij. Ik had God gevonden. En wat gaf dat een overrompelende blijdschap en wat maakte dat een passie in mij los. De reis ging verder. Ik kwam terecht in een kleine kerkelijke gemeente en leerde daar fijne christenen kennen. Ik zocht mijn marinebijbeltje op en begon erin te lezen. En toen ging Gods woord tot mij spreken. Het was ineens helemaal niet meer een saai boek, waar ik niets mee kon. God ging door de Bijbel heen tot mij spreken. En wat ik las, smaakte naar meer. En zo ging ik heel gepassioneerd ook zelf bijbelstudie doen. Elke dag. Ik was er helemaal vol van. En verbaasd was ik over de kennis die ik opdeed over Jezus en over de vreugde die de Bijbel mij gaf. Tot mijn 15e levensjaar vond ik het een saai en een niet te begrijpen boek. En nu ineens was het alsof het het beste en het meest boeiende boek was dat ik in handen had. Wonderlijk. En de woorden die ik las, die pakten mij en gingen mijn denken beheersen. En het was alsof Jezus zelf uit dat boek stapte om tot mij te spreken. En ik ging begrijpen, met mijn verstand en met mijn hart, dat God intens van mij hield, maar dat het ook, die liefde van God, mijn volledige toewijding vroeg aan hem. In Haarlem leerden Anneke en ik, we waren net getrouwd, we gingen wonen in Haarlem en daar leerden we Nico van Biljouw kennen. Nou, als er één gepassioneerd en gaaf christen was die ik in mijn leven heb leren kennen, dan was het Nico van Biljouw. Nico die was een oud marionier en een no-nonsense type. Hij stichtte later de stichting Jong en Vrij, die nog altijd bestaat overigens. En hij stichtte later vanuit Jong en Vrij een trainingsschool in Rokanje. Een trainingsschool voor discipelschap, zo heette dat. Om allemaal jonge mensen daar te ontvangen en 1, 2 of 3 jaar les te geven en in de praktijk vooral te trainen om een echte discipel te worden van Jezus. Met Nico, ik heb daar nog les gegeven later, jaren later, toen ik zelf op de Bijbelschool zat, maar we hebben daar ook een hele tijd vertoefd. Met Nico trokken we door Nederland om op allerlei scholen te evangeliseren. Helaas is deze geestelijke vriend van mij veel te jong overleden. Anneke en ik werden later jongerenleiders van een gemeente in Haarlem. En daar was dominee Achterijk, die waarschijnlijk jullie wel kennen, die was daar onze predikant. En in die tijd mochten we, te midden van en bedenk dan dat wij heel gepassioneerd waren over God, heel actief waren in de jongerengroep en met Jong en Vrij enzovoort. En wij mochten in die tijd iets bijzonders meemaken. We gingen evangeliseren onder volstrekt buitenkerkelijke randjongeren. En in een relatief korte tijd kwamen er zo'n 75 van die randjongeren die nog nooit een kerk van binnen hadden gezien, in ons huis tot bekering. Wat we daar meemaakten was een opwekking, waar de Bijbel wel eens over, op sommige plekken over spreekt, was een opwekking in het klein. Maar het was heel, heel bijzonder. Een geweldige werking van Gods geest die bezig was in levens van jongeren die nog nooit eigenlijk zich hadden verdiept in het christelijk geloof en al nooit een kerk van binnen hadden gezien. Heel, heel bijzonder. Wij mochten getuigen zijn van een voor mensen onverklaarbare werking van Gods geest en van een indrukwekkende liefde van God voor mensen. Vooral voor die mensen, zo leek het. Hierdoor groeide mijn geloof voor God nog meer. In die tijd leerden wij broeder David Richard kennen, een Amerikaan. Hij was directeur van een bijbelschool. Deze man was een prachtig, oprecht en warm christen. Hij heeft veel voor ons betekend en is enorm door God gebruikt in ons leven. In die bijbelschooltijd, waar wij naartoe gingen voor een aantal jaren in Den Haag, in die bijbelschooltijd ging God tot ons spreken om ons leven in zijn dienst te stellen. Na de bijbelschool gingen wij naar Lelystad. We waren vol geloof, toewijding en verwachting. God had tot ons gesproken en we mochten gaan bouwen aan een eigen tijdse, maar tevens bijbelse gemeente. Door een spreker van God wist ik wat er tot stand zou komen hier in de stad. En we hebben dat vervuld zien worden. Het avontuur in deze stad begon in 1977. En de eerste diensten die we hielden, dat was in de Manuelschool aan de IJssellaan. Die school bestaat, die inmiddels gesloopt, dat is nou een woning of zoiets. Gemiddeld kwamen er in de eerste weken in die Manuelschool 7 mensen in de diensten, inclusief ons gezin. dan zijn jullie nog een mega grote gemeente bij vergeleken. Maar God ging bouwen. In 1980 hebben we de ark geopend. Ging allemaal heel snel. Het een volgde zich op het ander. En het was financieel een wonder. Als je bedenkt dat die kerk, de ark, ruim 1 miljoen gekost heeft toen de tijd. En we waren in die tijd al met 75 mensen. Maar je begrijpt dat je met 75 mensen moeilijk zo'n kerk kan bouwen en kan betalen. Wonderen hebben we meegemaakt. Wonderen later in de ark die we hebben meegemaakt zijn gewoon te veel om op te noemen. Daar kan ik een boek over schrijven. Het jaar 2000 verhuisden wij naar de Pijler. En we hebben daar kerstnachtdiensten gevierd, weet ik nog, verdeeld over 5 diensten met totaal zo'n 4500 mensen. Die je mocht vertellen van het evangelie. Geweldig, geweldig, geweldig. En eerlijk gezegd mis ik dat nog enorm. Het zijn overigens maar cijfertjes. En het gaat niet om die cijfertjes. Die cijfertjes zijn een illustratie van wonderen van bekering en van levensvernieuwing bij zeer velen. Jezus bouwde aan zijn gemeente en dat is waar het om gaat. Terugkijkend is God meer dan trouw gebleken. Alles wat hij had beloofd is uitgekomen. En daarom voor God en voor God alleen alle eer. En wat hebben wij hierdoor een liefde van God leren kennen? En wat is hierdoor onze liefde voor God gegroeid? Zou dat kunnen afbrokkelen? Zou je dat kunnen kwijtraken? Nou, ik zou destijds gezegd hebben, nee, dat kan echt niet. Onmogelijk. Maar het brokkelde wel af. De werkdruk was destijds al een lange tijd veel te hoog. En misschien liep ik in die periode in sommige opzichten wel meer voor Jezus uit in plaats van achter hem aan. Als ik terugkijk, dan moet ik helaas zeggen, ik ken de verleiding van zo druk te zijn met de dienst voor God, dat ik daardoor juist ver af kwam te staan van de passie die mij inspireerde ooit zo tot die dienst. Jezus waarschuwt hier eigenlijk ook voor in Matteüs 13. De zaaier zaaide en het zaad viel op verschillende plaatsen. En een deel van het zaad, zegt Jezus, viel tussen de doorns. En als hij dit uitlegt, dan zegt hij, de doorns zijn illustratief voor mensen die het goede nieuws hebben gehoord en het aanvaarden, een kind van de Heer zijn geworden en gepassioneerd waren voor de Heer, maar het toch hebben laten overwoekeren door de dingen van alle dag. Dat is een beetje de betekenis van die verse. We jagen van alles na in het leven. En dat kan ook in het christenleven, kunnen we ook van alles najagen. En daardoor vergeten we soms het allerbelangrijkste, de Heer zelf. Dat is precies wat Jezus duidelijk maakt in Openbaringen 2. Laten we broeders en zusters, laten we alsjeblieft nooit vergeten, wat we hebben gekregen van God is geweldig. Het kindschap Gods en vergeving van zonden is geweldig. Maar laten we nooit vergeten dat Satan regelmatig op allerlei manieren knabbelt aan je geloof. Mijn werkdruk maakte mij kwetsbaar. In 2003 brak een lange en zware ziekteperiode aan. En wat ging er in die tijd veel mis? Bij mij en in de gemeente. Het werd alles bij elkaar een absurde cocktail van negatieve ingrediënten. Als ik alles moet samenvatten, dan zeg ik het was demonisch. En het gevolg was dat ze ongeveer alles in elkaar stortten. En ik had het gevoel dat ik zelf helemaal onder het puin lag. En door dit proces raakte ik God kwijt. Althans, dat dacht ik. Bijbel lezen, bidden, kerkgang, alles wat zo belangrijk was in mijn leven, was weg. Er was altijd zoveel licht in mijn leven, maar in een korte tijd werd ik overspoeld door duisternis. Maar ik ben hierin niet uniek. Er zijn veel christenen Die kunnen terugkijken op een periode in hun leven dat hun hart brandende was voor God, maar dat helaas veranderde. Door allerlei oorzaken kan het vuur in je doven en kan er een geestelijke kilte terugkomen voor het vuur dat ooit brandde. En soms gebeurt dit door wereldse keuzes die mensen maken. Dat ze de navolging van Jezus vergeten en zondige dingen toelaten, te veel toelaten. En soms gebeurt dit doordat er andere vreselijke dingen je leven binnenkomen die je helemaal niet wil. Maar er toch zijn, er toch komen. Ik herinner mij een echtpaar in de gemeente destijds. Een echtpaar die eerst meemaakte dat hun zoon door een ongeval op zijn verjaardag notabene om het leven kwam. En iedere keer als ik dat kruispunt oversteek in de polder, dan moet ik daaraan denken. Nog altijd. Die jonge reed op zijn brommer, die had hij gekregen voor zijn verjaardag. En we doen jonge jongens zoals ze een brommer hebben. Dan rijden ze hard en wild en kijken ze niet zo goed uit. En die jongen die was op slag dood. Maar daar bleef het niet bij. Jaren later overleed van dit echtpaar hun dochter. Ze hadden twee kinderen, een zoon en een dochter. Eerst hun zoon weg en jaren later overleed hun dochter. En luister goed, op precies dezelfde dag dat hun zoon was overleden en ook door een ongeluk in het verkeer. Hoe bizar is dit? Dat kun je niet bedenken. Allebei je kinderen weg. Staat dan je liefde voor God onder druk in het leven? Ja, natuurlijk. Bovenmenselijk onder druk. En kan je geloof en God dan helemaal wegzakken uit je hart? Ja, dat kan. Dat kan. En God weet dat. Dat dat kan in dit leven. Daarom die tekst in de Romeinen. Er zijn heel veel dingen te noemen waardoor zoiets in je leven kan gebeuren. Gelovigen hebben door de eeuwen heen altijd veel ontberingen moeten ondergaan. Op allerlei manieren. En misschien zelfs wel meer tegenslag moeten meemaken dan niet-gelovigen. Denk maar eens aan de vele vervolgde christenen in veel landen. Er zijn geestelijke machten en krachten, leert de Bijbel, die proberen het leven van God in ons te doven. Ons hart kan op allerlei manieren van de Heer worden afgetrokken. Op allerlei manieren. En daarom worden we in de Bijbel opgeroepen tot waakzaamheid. Want je kunt die liefde voor God kwijtraken. Maar er zijn naast waarschuwende woorden ook hoopgevende woorden in de Bijbel. Je hoeft overigens, als je in zo'n situatie terechtkomt, zelf gecreëerd of het is je overkomen en je wilde dat helemaal niet, het kan allebei. Je hoeft voor deze aardse levensrealiteit niet bang te zijn, want ook dat staat dan in Gods woord. Je kunt beschadigd worden geestelijk op allerlei manieren. Natuurlijk ook menselijk, maar het gaat nu om het geestelijke. Je kunt beschadigd worden. Je liefde van God kan weglijken te zijn in je bestaan. Passie kan veranderen in leegte. Duisternis kan een periode je hart vervullen geestelijk. Het kan allemaal. Toch staat er in Romeinen 8, vers 38 en 39, niets. Daar begint het mee, het eerste woord. Niets. En dan beschrijft Paulus allerlei dingen die een bedreiging zijn voor je geestelijk leven. En dan zegt hij, niets kan ons scheiden van Christus. Machten niet, gebeurtenissen niet, mensen niet, krachten niet, engelen niet, het hele verloop van de wereld gebeuren, zelfs oorlog, alles, niet, een crisis niet, zelfs de dood niet. Wat voor vreselijks het leven je ook kan brengen, niets, maar dan ook niets kan ons scheiden, zegt hij, van de liefde van God. Zijn liefde voor ons, en daar ging het dus vorige keer over, zijn liefde voor ons is altijd sterker dan de antimachten die in dit aardse bestaan op ons afkomen. Niets kan een einde maken aan Gods aanwezigheid in ons leven. Wij kunnen denken dat het zo is. We kunnen in ons gevoel, vanuit ons gevoel zeggen dat het zo is. Maar de waarheid is, dat is dan onze kant van het verhaal. Maar Gods kant van het verhaal is dat hij zegt, niets kan jou van mij aftrekken. Want ik hou je vast. Ook als je het niet ervaart, ook als alles tegen zegt, ik houd je vast. Zijn liefde voor ons is altijd sterker dan al die antimachten die er in de wereld zijn. Als ik vandaag spreek over het thema, de liefde van God kun je kwijtraken, en jullie vanmorgen daar wat van schetst, dan kan dat dus. De Bijbel zegt dat nu eenmaal en de praktijk heeft mij dat ook geleerd. Maar het hoeft niet definitief te zijn. Als het definitief was, dan zou je grote zorgen moeten maken over het verloop van je leven. Maar het hoeft niet definitief te zijn. Het wordt pas definitief als je niet de weg naar God zelf terug wil inslaan. Dan kan het definitief worden. Want dan gaat het zich nestelen in je hart en dan wordt duisternis verstikkend en verstikkend. Je moet op een gegeven moment ook weer zeggen, ik wil eruit. Want de belofte is dat niets mij kan scheiden. Dus wat ik nu ervaar, komt niet overeen met die belofte. Dus ik ga terug, want ik geloof in Gods woord en ik wil meemaken wat daar staat in Romeinen 8. En als jij weer die weg terug inslaat, pakt God de draad weer met je op. In het Bijbelboek Openbaringen 2, daar treffen we dus een opmerkelijk gedeelte aan. Jezus maakt daar duidelijk dat er verandering moet komen bij sommige gemeenten en zelfs bij een hele gemeente. En wat is daar dan aan de hand? Nou, in die stad Efeze bestond ooit een voor God gepassioneerde gemeente. Ze waren vol van de Heer. Ze hadden de Heer lief met hart en ziel. Maar desalniettemin zijn ze afgedwaald in de navolging van de Heer. En de liefde van God kan gepassioneerd zijn. En je kan elke zondag vol zijn van de mooiste liederen. En de Heer prijzen en elke dag glorie en geweldige dingen meemaken. Maar als die liefde van God en die beleving en die aanbidding en die passie niet omgezet wordt in de navolging van Christus, gaat het vroeg of laat mis. In Efeze was dat het geval. Ze waren afgedwaald in de navolging van de Heer. Ze waren hun liefde voor God op de een of andere manier kwijtgeraakt. Terwijl in hun gedrag dat niet bleek. Wonderlijk. Maar Jezus schetst het. Je kunt je nog zo hard inzetten voor mij, zegt Jezus in dat Bijbelhoofdstuk. Maar als je passie, je liefde, je gevoelens voor mij kwijtraakt, als er geen diepe band meer is met mij, dan ben je het allerbelangrijkste in je leven kwijt. En dan zijn al je christelijke werken uiteindelijk toch leeg. Jezus' analyse van die gemeente is al dus. Ik ken uw werk, ik citeer de schrift. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw standvastigheid. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt velen. Degenen die zich voor een dienstknecht van mij uitgeven, bleken dat niet te zijn. U hebt ze aan een onderzoek onderworpen. Het bleken leugenaars te zijn. Goed werk eigenlijk, hè? U bent standvastig en voor de druk die u vanwege mijn naam hebt ondergaan, ze werden zelfs vervolgd, zijn ze niet voor bezweken. Fantastisch. Toch, zegt de Heer, is er iets in uw nadeel. U hebt mij niet meer zo lief als voorheen. Het werden dus werken van het verstand en het werd niet meer werken vanuit het hart en de relatie met de Heer. Er was ergens iets misgegaan tussen die twee. U hebt mij niet meer zo lief als voorheen, zegt Jezus. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen. He, die gepassioneerde liefde van God, dat je weet dat je een kind van God bent. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen. En zegt hij dan, dan eindigt hij daar niet mee, want dan was het kommer en kwel. Verdoemenis op het eind. Maar daar eindigt hij niet mee. Hij zegt, nee, bedenk van welke hoogte u bent gevallen en begin weer opnieuw met mij en doe als vroeger. Dit waren geen gelovige broeders en zusters die het spoor helemaal kwijt waren. Integendeel, ze hadden de Heer goed gediend en zelfs voor zijn naam geleden. Daar lag het dus niet aan. Ze konden onrecht niet velen, zegt de schrift. Nou, dat is een goede christelijke eigenschap. Leugenaars werden door hen ontmaskerd, ook niet verkeerd. Ze gingen voor de waarheid, lag het ook niet aan. En Jezus was er blij mee. Maar ze waren hun liefde voor God en voor elkaar kwijtgeraakt. En daar lag het wel aan. Daar was Jezus minder over te spreken. Hun liefde voor God was voor hun medebroeders en zusters. Hun liefde voor God en voor hun medebroeders en zusters was niet meer zoals het ooit was. Het is een waarschuwing voor Jezus. Kijk uit, als je op deze weg doorgaat, gaat het uiteindelijk toch mis. Dus doe weer als vroeger, kom terug. Maar de Heer zegt, het kan worden dus zoals het was. En dat is een belofte voor een afgedwaalde ziel waar zijn geestelijk leven in verval is gekomen. Het kan weer worden zoals het was. Het is bij de liefde voor God net zoiets als bij de liefde in een relatie. Liefde moet je onderhouden. Het dient altijd te komen van twee kanten. God doet dat dagelijks naar ons toe. Maar de gelovigen te Efeze, die hadden ondanks hun goede werken dat van hun kant uit verzaakt. En de Heer maakte duidelijk, goede werken zijn prima, maar je liefde van God onderhouden is nog veel belangrijker. En doe je dat niet, dan kan het geestelijk verkeerd gaan. En om dat te voorkomen, nodigt de Heer ze uit om terug te komen. Ik heb in mijn leven, broeders en zusters, ervaren dat dat kan. Je kan weer helemaal terugkomen. En je passie kan weer worden zoals vroeger. En misschien zelfs wel beter. Je kan weer helemaal gepassioneerd met God leven na een geestelijke, koude periode. En volgende keer ga ik jullie vertellen hoe dat kan. Amen.